in liefde geschapen. Met liefde vervuld. Het is het hart van God dat ons beweegt. Goedemorgen allemaal. Goed jullie te zien. Het is een tijdje geleden dat ik hier niet met een gitaar stond. Een tijdje geleden dat ik niet mee mocht zingen. Ik voel met jullie mee. Welkom ook diegenen die thuis meekijken. Goed dat jullie op de bank zijn geland. En welkom. Nou, wellicht dat jullie Ruben Vlag hier hadden verwacht. Nika vertelde het net al even, hij is ziek thuis. En dat betekent dat begin van deze week voor mij bekend werd dat we waren in gesprek, hè? Wie gaat die preek dan doen? Ik zei, nou, ik heb er wat in gedachten. Ik moet eerlijk zeggen, het was niet waar ik mee bezig was. Ik heb nogal een brede interesse. Ik volg graag een hoop dingen. Geschiedenis vind ik leuk. Psychologie, filosofie. Techniek, engineering. En ook politiek. En de titel van deze morgen, hè? De constitutie van Christus. En ik wil jullie, voordat we de Bijbel induiken, voorstellen aan een dame die behoorlijk wat indruk op mij heeft gemaakt. Aan het begin van deze week. Even kijken of iemand van jullie een vermoeden heeft met de dingen die ik net verteld heb. Dus brede interesse, die eindigt in ieder geval bij politiek. Iets met een constitutie en dan een dame die op het toneel is verschenen. Is iemand een gok? Waar is Mirjam? Ja? Dick? Denk even goed na. Welke dame is op het politieke toneel verschenen de afgelopen weken? Niet in Nederland, inderdaad. We gaan er eentje verder. ACB. Oh ja, kijk eens aan, daar zijn we. Dit is Amy Comey Bennett. Barrett, excuus. Wie is zij dan? En ik was Sarah aan het volgen, want zij is een Amerikaanse rechter. Toegewijd katholiek, getrouwd, moeder van 5 kinderen, 3 eigen kinderen, 2 kinderen geadopteerd vanuit Haiti. En zij is op dit moment rechter aan het Court of Appeal in de Verenigde Staten. En het Court of Appeal, dat is de ene hoogste rechtbank in de Verenigde Staten. En daar gaat alles heen, een beetje het hof in de Nederlandse rechtsgang. En, maar zij is door president Trump aangewezen als mogelijke nieuwe kandidaat voor de Supreme Court. Het allerhoogste rechtelijke orgaan in de Verenigde Staten. Zij is conservatief, katholiek, christelijk en ze noemt zichzelf een originalist. Dat wil zeggen dat als zij naar de wet kijkt en met name dan naar de documenten van de Founding Fathers die Amerika, de Verenigde Staten hebben opgericht, dan zegt ze dat wil ik vooral zo lezen zoals ik denk dat zij het bedoeld hebben. Terwijl een andere stroming in de politiek zegt, nee, je moet het vooral proberen uit te leggen in het licht van de tijd zoals hij nu is. En daarin is ze zeker niet algemeen geaccepteerd in die beelden. Maar het bijzondere is dat als je wordt in het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten wordt aangewezen, dan betekent dat je daar de rest van je leven ook staat. Dus deze mensen worden voor de rest van hun leven, krijgen ze een belangrijke plek in het systeem van de Verenigde Staten. En vervolgens hebben we Trump die dan zegt dit is een topper. En dan hebben we een senaat en dat zie je op het onderste plaatje. Dan zie je dat zij daar staat met haar handje omhoog. Ik zweer dat ik de waarheid ga vertellen. Daar tegenover zitten een hele serie van politieke figuren. De hoogste politieke orgaan mag vervolgens wat vragen aan haar stellen. De vraag die op het toneel zou moeten staan is, weet je waarover je praat? Ben je van onbesproken gedrag? Ben je niet chantabel omdat je in het verleden dingen hebt gedaan die lastig zijn? En ben je vaardig? Kun je het? Dat zou het gesprek moeten zijn tussen het hoogste politieke orgaan en een mogelijke hoogste rechterlijke macht. Maar helaas, het gesprek gaat anders. En ik heb daarnaar zitten luisteren en ik heb me daarover zitten verbazen. En ik ga een klein stukje vertellen over wat er dan gebeurt. Dan zit daar dus iemand vanuit de politiek en die zegt... mevrouw Judge Amy, geloof jij dat COVID-19 besmettelijk is? Ja, ik weet niet precies waar je heen wil, maar volgens mij wel. Oh, oké, okay. Nee, ja of nee is goed. Maar en ben jij van mening dat roken kanker veroorzaakt? Ik weet niet precies waar je heen wil, maar dat staat op elk pakje wat over de tomo gaat. Dus ja, dat kan ik ook wel als een feit aannemen. Oké, okay, prima, ja, nee is goed hoor. Maar ben je ook van mening dat klimaatverandering de lucht die we ademen en het water wat we drinken bedreigt? Oké, okay. Ja, dat vind ik niet handig als ik daar nu een uitspraak over ga doen. Oh, ja, maar ja of nee is gewoon goed hoor. Maar dat is op dit moment echt gewoon een enorme discussie in jouw politieke sfeer. En dan ga je mij nu vragen om daar wat van te zeggen. Dat vind ik niet zo slim. Oh, nou laat maar. Volgende vraag. Zo ging dat ongeveer. En dan verkort ik het een beetje, want de gemiddelde medewerker van het Senaat die praat wat langer. En ik dacht bij mezelf, man. En die dame die vragen stelde, dat was Kamala Harris. En zij is de mogelijke nieuwe vicepresident van de Verenigde Staten. En zij is op dit moment campagne aan het voeren voor de Democraten. En deze dame die dan die vragen krijgt, dat was iemand die door president Trump is aangewezen. Dus je kunt je voorstellen, het was één grote schijnvertoning. Strikvragen al om. En daar zat ze. Ja, ik was onder de indruk van haar. Want de vraag die ze kreeg was, ja, maar aan wie ze kant sta je? Kan ik je gebruiken voor mijn doelen? Kan ik je een beetje bewegen om het te doen wat ik van je vraag? En haar antwoord was indrukwekkend, krachtig, waardig. En wat me opviel is, ze wist waarvoor ze stond. En of ik het nou met haar eens ben of niet, ik was in ieder geval duidelijk. Ze zegt, het is aan politici om wet te maken. Het is aan rechters om die te toetsen aan de grondwet. En dat moet vrij zijn van politieke kleur of dwang. Dat was haar statement vaak. En ik was onder indruk. Ik denk zo, jij weet waar je staat. De tijd zal leren waar dit eindigt, want politiek is politiek. Maar het deed me wel denken, waar staan wij? Weten wij waarvoor we staan? En eerst persoonlijk. Ik heb ook wel eens dat ik dat soort vragen naar me toe krijg als ik vertel dat ik geloof. Oh, en wat vind je dan van de kruistochten? Historisch. Oh, wat vind je dan van samenwonen in de relationele sfeer? Oh, en wat vind je dan van... En ik denk dan, ja... Wat moet ik nou zeggen? Wat wil je van me? Ben je echt geïnteresseerd in mijn mening? Of ben je op zoek naar waar ik sta? Of dat ik wel of niet in je straatje pas? Vind ik lastig. En dan kijken we vervolgens daar als gemeente naar. Dan zitten we in precies dezelfde spanningsveld. We krijgen vragen over thema's vanuit de Bijbel, maatschappelijke thema's, sociale zaken. En telkens opnieuw komt daar die vraag, weet je dan waar je staat? Waar staan jullie? Maar als je het één zegt, dan wil je daarmee niet gelijk alles gezegd hebben. Als je één vraag krijgt en je geeft een antwoord op, dan zou je dan gelijk in een hokje staan van, oh, dan zijn jullie dat zo'n soort kerk of dan zijn jullie zo'n soort club. Dat vind ik lastig. Ik vind het echt lastig thema. We hadden laatst nog een familieweekend, hebben we nog een avondje dat thema geraakt. En dan zie je gewoon dat het niet simpel is. Dat je echt er lang over kan praten en nog niet eens dan nog lang niet uit bent. En dan kijk je nog eens een keer naar de kerk van Christus wereldwijd. Welke plaats heeft de kerk in onze wereld? Wat is haar rol in onze... Wat is de rol van Gods Koninkrijk in dat grote, in zijn schepping? En dat bracht mij uiteindelijk bij Matteüs 22. Want er is weinig wat ik heb meegemaakt, wat ik heb gevoeld. Er is niets wat ik heb meegemaakt en gevoeld, wat Jezus niet heeft meegemaakt of gevoeld. Dus komen we in Matteüs 22. Waar sta jij, Jezus? Ik wil hem voorlezen. Een van hen, een wetgeleerde, ging naar hem toe en vroeg hem, meester, wat is het belangrijkste wet in de wet van Mozes? En hij zei tegen hen, deze. Hou van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en de belangrijkste wet. En de tweede, die net zo belangrijk is als deze. Hou net zoveel van je broeders als van jezelf. En de hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten. Zo. Hij weet waar hij voor staat. Het is niet dat hij overvallen werd door die vraag of zo, hoor. Want wat jullie misschien opvalt is dat we stappen binnen op hoofdstuk 22 van een boek. Ik weet niet als jullie een boek lezen waar je begint. Maar meestal begin je bij hoofdstuk 1. Dat is wel handig. Dus mijn excuus. Misschien moeten we even terug naar het boek van Matteüs. Ik wil jullie een klein stukje vertellen over hoe dat boek is gemaakt, is ontstaan en hoe die in elkaar is gezet. Matteüs, als je iemand puur alleen een Nieuw Testament zou geven, je slaat hem open, dan begint het met Matteüs, het eerste boek van de evangelie. En de meeste geleerden zijn het ook wel over eens dat dit ook het eerste boek was wat op zo'n manier werd samengesteld. En dat gebeurde niet direct nadat Jezus weg was gegaan of naar de hemel is gegaan, maar dat gebeurde 30, 40, 50 jaar later. Dus de eerste verhalen en de eerste leer van Jezus zelf, dat werd dus gewoon onthouden en doorverteld. Dus alle verhalen die we lezen en alle woorden die we van Jezus lezen, die werden onthouden en doorverteld. Daar waren zij gelukkig een stuk beter in dan wij tegenwoordig. Dat was een gebruik en een vaardigheid om dit soort verhalen gewoon zo te vertellen aan elkaar, langs patronen en motieven, dat het ook gewoon onthouden kon worden. Maar 30, 40 jaar nadat Jezus van het niet meer onder hun was, besloot Matteüs, het is tijd om dit in een boek weg te zetten. Tegenwoordig als je een boek schrijft, nou, dan is dat ook een proces van misschien 3-4 jaar. Matteüs begon aan een project, ik heb het niet opgezocht, het is geen wetenschappelijke informatie, maar Matteüs begon aan een project wat hem waarschijnlijk een kleine 10 jaar van zijn leven heeft gekost. Zoveel moeite zit er hierin. Hij heeft er echt zijn best voor gedaan. En dat betekent ook dat als we dat boek bekijken, dan zit het ook prachtig in elkaar. Het is niet zo van, nou, laat ik eens even alles op een rijtje zetten wat ik weet en dan delen we het uit. Want het was een kunstwerk. Het was alsof je een film tegenwoordig zou maken en je op zoek bent naar hoe doe ik mijn openingsscène, hoe doe ik de volgende scènes, hoe maak ik dat, omdat het voor mijn lezer, voor mijn kijker duidelijk is, dit is mijn punt, dit is mijn boodschap. En als we dan het evangelie bekijken, dan hebben we de eerste 3 hoofdstukken en de laatste twee hoofdstukken van het evangelie. Dat zijn eigenlijk de opening en het sluiten van het evangelie. En dit noemen wij kerst en dat noemen we Pasen. Dus dat is goed te doen, hè? Kerst en Pasen, tussen kerst en Pasen gebeurt alles wat Matteüs ons wil vertellen. Hij vertelt het kerstverhaal, hij vertelt het paasverhaal. En daartussen doet hij iets heel bijzonders. Daartussen laat hij telkens, eerst vertelt hij wat verhalen en dan laat hij Jezus aan het woord. En dan vertelt hij weer een serie verhalen en dan laat hij Jezus weer aan het woord. Verhalen, Jezus aan het woord, verhalen, Jezus aan het woord. En dat doet hij 5 keer. Toevallig is 5 best een mooi getal als je een Jood bent. Het schijnt dat er nog een boek is wat in 5 is opgedeeld en voor hun heel waardevol is. De Torah. En zo gaat Matteüs aan de haal met de gedachte dat Jezus onderdeel is van het grote verhaal. En dat verhaal gaat eigenlijk, dat begint met Jezus die zijn koninkrijk op aarde kon brengen. En die begint hulpelingen te verzamelen, leerlingen. En die roept mensen bij elkaar en die begint te verkondigen. En de eerste keer dat Jezus aan het woord komt, dan gaat het er ook over, wat is het koninkrijk? En dat bouwt zich dan op. En in het 5e boek hebben we de clash tussen het koninkrijk van Jezus en de heersers van de wereld. En daartussen kun je alles leren en alles te weten komen wat je wil weten over het koninkrijk van God en wat Jezus nou werkelijk bedoelde. Hoofdstuk 22 zit in die clash. Dus het is al trouble. En we zijn al een hele eind op weg. En daarom heeft hij ook niet zo heel veel woorden nodig om duidelijk te maken wat hij wil zeggen. Jezus is al Jeruzalem binnengereden op een ezel, wat de Romeinen niet tof vonden. Hij is al door de tempel heen geweest met een zweep. Dat vonden de Joodse heersers daar niet goed. En hij staat daar en daar staan ze tegenover hem. 1 hoofdstuk ervoor krijgt hij allemaal strikvragen over zijn eigen legitimiteit. Wie ben je dat je überhaupt les mag geven, Jezus? In hoofdstuk 22 worden er vragen gesteld over belastingen, over de opstanding uit de dood. En iedereen is bezig. Jezus staat gewoon voor het senaat. Hij wordt gewoon uitgedaagd, er wordt gewoon geprikt aan hem. En dan op een gegeven moment zegt iemand, waar sta je nou werkelijk voor? En dan gebruikt Jezus deze twee Bijbelteksten. Want dat zijn Bijbelteksten. Jezus verzond ze niet ter plekke. We kennen ze. Ze staan in het Torah. Dit zijn ze. Deuteronomium 6. Gaat voorlezen. Luister Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Houd van hem met heel je hart, je hele ziel en alles wat je hebt. Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer. Leer het aan je kinderen. Praat erover met hen als je thuis bent, als je onderweg bent, als je opstaat, als je naar bed gaat. We kennen dit Bijbelgedeelte ook als de Shema. En voor de Joodse mensen die met Jezus in gesprek waren, was dit geen verrassing dat hij deze tekst noemde toen men vroeg, waar sta je voor? Dat is logisch. Zij stonden daarmee op. Ze baden dat in de ochtend. Zij gingen daarmee naar bed. Ze baden dat. En dat vertelde hun dat God boven alles stond. En dat zij met zijn koninkrijk zouden... Zij deel mochten zijn van dat verbond. Maar dan komt Jezus raar om de hoek. En zegt hij dan vervolgens een tweede daaraan gelijk. En dan komt hij uit Leviticus 19. Jullie mogen elkaar niet haten. Als iemand verkeerd doet, moet je hem openlijk bestraffen en ervoor zorgen dat het weer goed komt. Jullie mogen hem niet zijn gang laten gaan. Jullie mogen niet zelf wraak nemen. En niemand van je volk moet je haten. Maar jullie moeten van de andere mensen net zoveel houden als van jezelf. Jezus, wat wil je nou? Moeten we nou God in alles dienen en God boven alles zetten? Of moeten we van de mensen houden en voor de mensen van elkaar houden? Ja, dat is het. Dat is wat ik wil. Maar is het nou het eerste gebod en daarna het tweede? Of nee. Dit is het eerste gebod. En dit is het tweede wat eraan gelijk is. En dat is niet erg vanzelfsprekend. Dat is niet iets wat makkelijk binnenkomt. Misschien als je het zo hoort, denk je, ja, klinkt goed. Nou, ik heb het vaker gehoord. Maar Jezus zegt, alles wat je hierna nog gaat leren, alles wat je nog leest in de wet en in de profeten, heeft hiermee te maken. Je houdt van God in alles. En je houdt van elkaar in alles. En de een staat, wat Jezus betreft, niet los van de ander. Dit is de constitutie, dit is de basis van het Koninkrijk van God. Dit is waar wat Jezus betreft alles begint. Waar staan wij? Houd van je Heer God met je hele hart, met je ziel, met je hele verstand. En hou net zoveel van je broeders als van jezelf. Ik vind dat lastig, niet als je het zo eruit gooit, maar wel als je erop gaat zitten. Als je erop gaat mediteren, als je erover na gaat denken. Want de meeste conflicten die ik in mezelf vind, hebben hiermee te maken. Dat ik soms het idee heb dat ik moet kiezen tussen liefhebben van andere mensen of doen wat God van me vraagt. Dat vind ik dus een soort van onverenigbaar. Ik weet het niet. Het is niet vanzelfsprekend dat we dit kunnen. Ik denk dat mijn leven en de grote geschiedenis dat wel bewezen heeft. Dat we in naam van God elkaar dingen aandoen waar we niet bij kunnen. Dat ik in de naam van God, omdat ik denk dat ik iets goed doe voor de Heer, een ander iets aandoe, waar Jezus waarschijnlijk niet bij kan, wat hij niet begrijpt. En dan hebben we, denk ik, als gelovigen een neiging om wat meer op die eerste te gaan zitten. We doen wat God van ons vraagt. Als ik recht tegenover God sta, dan is het goed. Want hij heeft mijn zonden vergeven. Hij heeft mij gered. Ik kom in de hemel. We zijn er. En, Jaap, die tweede daaraan gelijk. Hoe is het met je broers en zussen? Hoe is het met de mensen om je heen? Ben je hun ook dienstbaar? Of alleen je God? Want ik ben niet de enige die daar tegenaan liep. Want in een andere evangelie komen we dezelfde tekst tegen. In Lucas 10 komt er een man naar Jezus toe en die zegt, Heer, wat is het belangrijkste gebod? En Jezus reageert, ja, dat weet je toch? We hadden het er wel vaker over gehad met hem. Ja, God lief boven alles en mijn naaste als mezelf. Ja, precies, zegt Jezus. En dan zegt die man, ja, maar wat is dan mijn naaste? Dat wil ik dan wel weten. Even kaderen, hè? Ik bedoel, het is niet zo simpel als dat je denkt. Misschien kunnen we daar nog iets winnen. Hè? Dan wordt het wat makkelijker dan. Dan zijn we het spanningsveld kwijt als we dat definiëren als nou alleen mensen die je aardig vindt. Ja, dan zijn we er. Maar dan vertelt Jezus een verhaal wat we allemaal kennen. Ik ga te ver. Ik denk dat we het allemaal kennen. We hebben een livestream, dus je weet nooit wie er meekijkt. Het verhaal van de Samaritaan. En ik ga er niet helemaal doorheen. Maar dit was de gedachte die in mijn hoofd opkwam. Ik denk niet dat Jezus erbij kan in zijn gedachten. Dat jij op weg bent naar een eredienst om God te prijzen en voorbij loopt aan wat hij het meeste lief hebt. Denk dat bleef bij mij hangen. Dat je denkt dat je God kunt gaan eren en dat wat hij het meeste kroon, de kroon van zijn schepping heeft, waar het ligt langs de kant van de weg te bloeden en je laat het liggen. En dan zegt Jezus eigenlijk niet, wie is mijn naaste, maar ben jij wel een naaste voor die ander? Niemand is je naaste totdat jij je uitstrekt. Jezus kon er niet bij dat wij zeggen dat we de Vader lief hebben, maar dat we vervolgens zijn kinderen haten. Jezus kon er niet bij dat we zeggen dat we God lief hebben en tegelijkertijd ruzie maken, roddelen, vechten, haten, negeren, verachten en verwaarlozen. Dat we een ander bloedend langs de weg laten liggen op weg naar een kerkdienst. Daar kon hij niet bij. En als ik dan gewoon naar mijn eigen leven kijk, naar dingen die ik gedaan heb, dan besef ik dat dat is wat ik doe. Op het moment zelf denk ik maar, ik moet iets doen voor de Heer. En achteraf denk ik, volgens mij heb ik iets laten liggen. En dan iets laten liggen is dan dat wat God het meeste lief heeft. En dan kom ik dus hieruit. Hoe dan? Hoe dan, Heer? Want ik denk dat we allemaal... Rij, jij hebt vorige week een preek gegeven over omzien. En we hebben eerder... Soms krijg je een preek op je bord waarin je zegt... Ja, dat is gewoon wat het is. Ik bedoel, we kunnen er niet omheen. Ik vertelde net hoe Matthäus is opgebouwd. En dan vertelde ik je dat de tekst die ik las komt uit het conflict. Maar gelukkig is Jezus al veel eerder begonnen... En heeft Matthäus veel meer woorden gegeven aan wat we nu hier op ons bordje hebben liggen dan dat ene gesprek. Want in het begin van het verhaal vertelt Jezus hoe we dit zouden kunnen invullen. En in die zin is er een groot verschil tussen de Constitution of the United States, waarin een rechter moet proberen in te schatten hoe de schrijvers het bedoeld hebben, waarin Amy Coney Barrett denkt... Ik ga proberen te begrijpen hoe de originele schrijvers het hebben gedacht. Wij hoeven het niet proberen te begrijpen. Of in ieder geval, we tasten niet zo ver in het duister als zij. Matthäus heeft het netjes voor ons uitgewerkt. Als we Matthäus 6 openen, dan komen we bij de bergrede. En in de bergrede vertelt Jezus precies wat hij bedoelt. Als hij deze dingen zegt. En het is niet minder confronterend. Ik weet niet of je wel eens de moeite hebt gedaan om gewoon aan het begin van de bergrede te beginnen, hoofdstuk 5, en er gewoon heel rustig doorheen te lezen. Mijn maag doet dit. Ja, 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 ja. Au, 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 au. Hoe dan? Dat is ongeveer wat mijn maag doet. Want het begint met zalig diegenen die nedig zijn van hart. Zalig diegenen, dan komt een zaligspreking. Dan denk ik, oh ja, Heer. En dan begint hij over de wet van Mozes. En dan legt Jezus uit hoe hij kijkt naar de wet van Mozes. En daar doet hij geen dingetje vanaf. Sterker nog, hij maakt hem nog net iets duidelijker. En uiteindelijk geeft hij nog een paar tips over je geld uitgeven, je gebed en je vasten. En daarin zit een klein stukje wat mij raakte. Want ja, we kunnen in de Bijbel lezen hoe Jezus wil dat wij zijn grondwet invullen. We kunnen lezen hoe Jezus wil dat wij leven. Dus de Constitution of Christ, de constitutie van Jezus, van Christus, kunnen wij veel meer van begrijpen als we het woord lezen. Maar er gebeurt ook iets heel bijzonders. Op het moment dat de discipelen hem vragen, of op het moment dat Jezus in zijn onderwijs komt over gebed, dan komt daar deze voorbij. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Heer, als wij bidden, wat moeten we dan bidden? Bid dit maar. En ik hoop dat jullie hem ook zien in dit gebed, wat hier gebeurt. Want hetzelfde spanningsveld wat we in de wet zien, geeft Jezus ons terug in het gebed. Het eerste gedeelte van het gebed gaat erom dat we ons uitspreken naar wat God voor ons kan doen. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. Maar daarna maakt Jezus een bijzondere keuze. Daar bidden wij niet voor, geef mij vandaag wat ik nodig heb. En vergeef mij mijn schulden. En leid mij niet in beproeving. Maar hij leert ons om te bidden, geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En weet je wat er gebeurt als je dit dan ook echt gaat bidden? En ik denk ook dat dat de bedoeling was toen Jezus het zei. Daar heb ik me wel van laten overtuigen. Als je nou gewoon elke morgen opstaat en je bidt dit gebed. En elke avond voordat je naar bed gaat, bid je dit gebed. Maar misschien midden op die dag, als je gewoon lekker op de werkvloer loopt of thuis bezig bent. Of je hebt een goed gesprek met iemand en je bidt dan dit. Dan komt er dus een punt dat je hem dus vraagt, geef ons vandaag het brood wat wij nodig hebben. Maar ik heb genoeg, dus eigenlijk hoef ik het niet te vragen. Of misschien moet ik om me heen kijken. Is er iemand anders die het nodig heeft wat ik kan geven? En vergeef ons onze schulden. U heeft niet mij gered om in de hemel te komen. U heeft ons gered om bij u te komen. En wellicht heb ik nog iets tegenover een ander wat ik kan weggeven. Wat ik kan loslaten. Ik denk dat schuld en beschuldigen een hoop ellende veroorzaakt. Arno, daar heb jij over gesproken onlangs. Niet makkelijk. Maar Jezus vraagt ons om hem te vragen om ons te helpen. En ook in de beproevingen. Het gaat er niet om dat de Heer mij uit mijn beproeving houdt. Maar wat kan ik doen voor een ander die in een beproeving zit? Wie kan ik zijn voor mijn medemens? Hoe kan ik mijn broer lief hebben zoals mezelf op het moment dat ik weet dat het niet voor mij is, maar voor ons is? En zo geeft Jezus ons een gebed. En het mooie is dat Jezus het ook zegt hiervoor, bid dit, want de Vader weet wat jullie nodig hebben. Prachtige tekst die te pas en te onpas gebruikt kan worden. Ik heb wel wat varianten gehoord. Maar hier staat hij in dit tekstgedeelte. Nog voordat Jezus ons dit gebed geeft, zegt hij, bid dan, want de Vader weet al wat je nodig hebt. De Vader weet dat wij dit nodig hebben. De Vader weet in ieder geval dat wij dit nodig hebben. Dat we ons hart gericht houden op hem. Dat we weten dat hij heerst, dat hij koning is, dat zijn naam boven elke andere naam is. Maar ook dat we weten dat we ons brood mogen delen. Dat we elkaar mogen vergeven. En dat we met elkaar door de beproeving heen mogen gaan. En dat hij ons daardoor heen leidt en ons daaruit leidt. God weet dat we het nodig hebben om hem te betrekken in ons gebed. Hij heeft geen grondwet neergelegd en is toen weggelopen. Hij zegt, vraag het nou, want ik weet dat je het nodig hebt. En dan is er nog één belangrijk punt wat ik met jullie wil delen. Kijk, als ik de grondwet van de Verenigde Staten zou willen begrijpen, heb ik slechts de tekst en niet eens een notule of een verslag. In de Bijbel heb ik de tekst en de uiteenzetting van Jezus zijn leer. Maar er is een veel, veel, veel groter verschil tussen de grondwet van de Verenigde Staten en die van onze Heer. Dat is namelijk dat onze Heer niet dood is. Dat betekent dat ik hem kan vragen om mij te helpen, om mij te leiden en met mij mee te gaan. Het evangelie van Matthäus is precies dat aan het doen. Want hij eindigt namelijk in Matthäus 28 en daar staat dit. Dus echt letterlijk, dit is de laatste paragraaf van het evangelie van Matthäus. Ze hebben net geleerd dat Jezus is opgestaan. De 11 leerlingen vertrokken naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus hun genoemd had. Toen ze hem daar zagen, vielen ze voor hem op hun knieën en aanbaden hem. Maar sommigen twijfelden nog. En Jezus kwam naar hen toe. Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. En ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van deze wereld om is. Punt. Boek dicht. Dit is wat Jezus ons gegeven heeft. Een constitutie waarin hij ons vraagt om te doen, hem lief te hebben en voor elkaar te zorgen. Een opdracht die ik persoonlijk moeilijk vind. Omdat ik terugkijk en dan zie ik dat ik daarin vaak genoeg de plank missla. Een opdracht waarvan ik graag zou willen dat ik een klein beetje kan kaderen wie dan wel of niet mijn naaste is. Een opdracht waarvan ik graag zou willen dat ik precies weet hoe ik die zaken in moet vullen. Hij heeft me een hoop gegeven. We hoeven niet te gissen, we kunnen lezen. Maar belangrijker dan dat, we hoeven het niet alleen te doen, want hij leeft. De schrijver van onze constitutie, de schrijver van onze grondwet, leeft in ons. En beweegt ons en brengt ons verder. Mijn oproep aan jullie. Pak dat onze Vader. Schrijf het in je ochtend en in je avond en in de middag. Het kost met mijn tempo 30 seconden, met jullie tempo wellicht 45 seconden om dit gebed te bidden. En kijk eens wat het doet als je de Vader gaat vragen wat hij weet dat jullie nodig hebben. Ik wil met jullie het onze Vader bidden. Als afsluiting. Laat me even terug. Ik heb hem niet gekopieerd. Bidden jullie? We mogen wel met elkaar praten toch? Ja, bidden jullie met me mee? Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in de beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Amen.